Als ik zeg dat sales makkelijk zijn, kijk je me waarschijnlijk aan en denk je, nee. De meeste mensen die ik spreek, mijn klanten of mensen waarmee ik een gesprek heb, die vinden sales moeilijk. En vinden het ongemakkelijk. En dat zit hem dus niet zozeer in dat sales moeilijk is. Het verkopen op zich is niet moeilijk. Het verkopen gaat veel meer over welke blokkade zit er bij jezelf en welke energie neem je mee naar dat gesprek. En de meeste ondernemers die ik ook spreek, die zeggen: ja, ik wil eigenlijk ook helemaal niet al die dingen eromheen doen. Ik wil geen sales doen. Ja, ik ben toch geen verkoper. Die voelen ergens dat schuurt, dat het niet fijn is. En zoals ik al vaker heb gezegd, zijn dat ook dingen die je makkelijk kunt leren. Alleen gaat het voornamelijk over die mindset. En je hoeft ook niet eerst goed te zijn in verkopen voordat je het kan. En dat is ook een beetje met vallen en opstaan. Op het moment dat jij nooit gaat verkopen of het niet wil proberen, dan zul je er ook niet goed in worden. Nou, en waarom is het zo dat de meeste mensen zo moeilijk denken over verkopen en ook te veel nadenken over verkopen? Het grappige is, ik heb vorig jaar een klant gehad en nou, zij zat totaal in de blokkade van, ja, maar waar vind ik dan mensen waaraan ik kan gaan verkopen? En deze mensen gaan dit toch helemaal niet kopen voor mij? Dat bedrag is veel te hoog. Dat hebben ze er helemaal niet voor over. En ik stelde haar eigenlijk continu de vraag, maar wie zegt dat? Wie zegt dat er geen mensen zijn? Heb je dat onderzocht? Wie zegt dat deze mensen dit niet willen kopen? Want dit zijn namelijk dingen die je zelf bedenkt, terwijl de waarheid 9 van de 10 keer anders is. En als je het dus niet uitzoekt of je probeert het niet, dan kom je er sowieso niet achter. En ik geloof echt, op het moment dat jij een aanbod hebt staan, dan zijn er mensen. Er zijn mensen die dat willen. En wat het belangrijkste is in dat stukje verkopen, is authentiek zijn. En wat is dan authentiek, Debra? Want dat woord, dat horen we overal. Ik denk dat authentiek zijn ook is dat je eerlijk bent. En dat je kijkt vanuit welk gevoel jij wilt gaan verkopen. Laatst zei ik, als je gaat kijken naar verkopen op een manier dat je iets komt brengen, in plaats van dat je iets komt halen, kijk je heel anders naar verkopen. Want je haalt geen geld weg bij iemand. Je geeft iemand een oplossing. En als het goed is, heeft jouw doelgroep een probleem en willen ze daarvoor een oplossing. Anders is het namelijk jouw doelgroep niet. Dus dan zou je eerder al een stapje terug moeten gaan en moeten kijken naar die doelgroep. Is dit wel de doelgroep waar ik voor wil gaan? Want op het moment dat iemand geen behoefte heeft aan jouw aanbod, dan is het je doelgroep niet. Denk daar eens over na. Want dat is gewoon zo. Als jouw doelgroep het niet wilt, dan is het je doelgroep niet. Dus op het moment dat jij nadenkt over, oké, deze mensen die willen heel graag een oplossing voor hun probleem, dan kom je dus een oplossing brengen. En als je op die manier in een salesgesprek gaat, sta je er heel anders in. Want dan ga je veel meer kijken naar, oké, ik kom die oplossing brengen en we gaan samen kijken of dit een match is. En wat het bedrag dan daarvoor is, dat is helemaal niet relevant. Want geld is zo vaak een issue wat ik dan hoor van, ja, maar mensen, ik ben bang dat mensen nee zeggen. Of ik ben bang dat mensen te veel geld vinden. Maar dan is het jouw doelgroep niet. En eigenlijk is het stukje verkopen is gewoon een conversatie hebben waarbij jij goede vragen stelt. Dus ik wil ook in deze aflevering wil ik je meenemen in hoe ik dat doe en welke vragen je bijvoorbeeld kunt stellen. Hoe je in contact komt met mensen. En wat je vooral wel en ook niet moet doen. En hoe je bijvoorbeeld omgaat met bezwaren. En ik merk eigenlijk hoe meer ik salesgesprekken heb, hoe meer ik ook een nee krijg. En dat is helemaal niet erg voor mij, want ja, dan ligt er dus ook iets bij mij waar ik aan kan werken. Kijk, dat ik een ja krijg, dat is super fijn. En ik weet ook precies hoe ik salesgesprekken wil vormgeven. En ik weet ook redelijk goed met wie ik wel en niet in gesprek wil gaan. En daardoor heb ik minder vaak een nee. Maar aan de andere kant is het ook een proces om eigenlijk steeds beter in die doelgroep te kruipen. En steeds beter erachter te komen. Nou ja, dit is dus wel de persoon waarmee ik wil werken. En dit eigenlijk helemaal niet. En als je dus bijvoorbeeld een salesgesprek hebt gehad en iemand zegt nee, dan kan het ook zijn dat je dus aan de voorkant eigenlijk al de verkeerde boodschap laat zien. En dat je dus de verkeerde mensen aantrekt. Nou, ik neem je even kort mee in het proces hoe dat bij mij gaat. Bij mij kun je online een kennismaking inplannen. En dat doe ik via Calendly. Dat is een programmaatje dat kan je integreren in je website. Is eigenlijk gewoon mijn agenda. Dus elke week zet ik daar nieuwe tijden in dat je daar een kennismaking kan invullen. En wat heel belangrijk is, is dat ik in die Calendly ook vragen heb gezet. Dus niet alleen de vraag wie ben je en wat doe je, maar ook de vraag, oké, wat is je doel? Wat ben je bereid om te investeren? Nou, bij mij staat er letterlijk, ben je bereid om 6.000 euro of meer te investeren? En dat zegt dus niet op het moment dat iemand dan daar zegt nee, dat ik dan helemaal niet het gesprek aanga. Want, dat heb ik ook vaker gezegd, een prijs, daar kan iemand meteen op afhaken. Terwijl op het moment dat je ze spreekt en de prijs is hoger, dan zullen ze het alsnog doen. Omdat op het moment dat je een gesprek hebt, dan kom je in die connectie en dan zien mensen dat die oplossing het gewoon waard is. Nou, je kan dus dat gesprek aanvragen en dan kijk ik dus van, oké, ik denk dat dit een goede match kan zijn, dan ga ik dat gesprek aan. Op het moment dat ik echt zie, nou, dit is echt geen goede match, omdat ik denk dat ik je gewoon niet goed kan helpen en iemand anders bijvoorbeeld wel, dan zeg ik dat ook. Omdat ik vanuit een mindset sta van, oké, er zijn altijd genoeg klanten. Ik heb niet iemand nodig om die omzet te halen. En vanuit daar kan ik ook heel eerlijk advies geven, omdat ik er niet in sta dat ik denk, ik moet deze klant hebben, want anders heb ik geen omzet. Dus dat eerlijke advies, dat is ook belangrijk om vanuit jezelf te voelen van, oké, waarom geef ik dit nu? Waarom doe ik dit nu? Weet je, is het vanuit angst of is het vanuit dat ik iemand echt heel graag wil helpen? En dat check ik altijd bij mezelf even in. Van oké, waar komt dit nu vandaan? Weet je, wil ik deze persoon echt heel graag helpen? Denk ik dat ik ook goed kan helpen? Of is het vanuit een schaarste? En als het dat gevoel is, denk ik, nee, dan moet ik het gewoon ook niet doen. Want als het echt geen match is en dat onderbuikgevoel, dat ken ik tegenwoordig heel erg goed. Dan is het ook gewoon niet zo. En dan matchen we ook niet. En dan krijg ik dat terug op mijn bordje. En ik zeg niet dat er nu nooit meer iemand tussen zit dat ik denk, oké, misschien had ik toch eerder naar dat gevoel moeten luisteren. Maar daar leer je ook weer van wat je dus niet wilt. En op het moment dat ik dat gesprek aanga, dan probeer ik heel erg in het begin ook de connectie aan te gaan met mijn gesprekspartner. Dus ik zoek heel veel op van, oké, wie zijn ze, wat doen ze, wat zijn hun hobby's, zijn er dingen die we samen allebei hebben, zodat je meteen die verbinding ook kunt maken met elkaar. En dat is heel erg belangrijk, dat je dus verbinding gaat zoeken met die klant. En dat je ook, zonder dat je alleen maar over business praat, ook een andere connectie daarin kunt maken. Nou, en dan ga ik heel veel vragen. Dus ik ga vragen van, waar wil je dan graag naartoe? Wat is je doel? Waarom wil je dat bereiken? En dat doorvragen is heel erg belangrijk, omdat je dus echt vaker moet gaan vragen, maar waarom wil je dat dan? En ik had laatst bijvoorbeeld een klant, ze had ook een gesprek gehad en zij zei van, waarom wil je bijvoorbeeld afvallen? En toen zei iemand van, dat weet ik niet. Ja, ik wil gewoon afvallen. Ik wil gewoon weer in die broek passen. Maar daar zit natuurlijk die emotie nog helemaal niet. Dus toen zei ik tegen haar van, maar de volgende keer moet je wel gaan doorvragen van, maar waarom is het belangrijk dat je weer in die broek past? Wat betekent dat voor jou dat je in die broek past? En toen zei ze van, de volgende keer ga ik dat doen. Toen 2 weken later kwam ze bij me terug en toen zei ze, ik heb doorgevraagd over waarom ze dan wil afvallen. En toen kwam er op een gegeven moment een heel verhaal naar voren dat ze eigenlijk dat die broek niet, die stond eigenlijk symbool voor alles in haar leven. Dat ze dus weer zelfvertrouwen had in de relatie met haar vriend. Omdat ze zich daar super onzeker in voelde. En dat ze daardoor ook minder zichzelf was en dus ook zichzelf wegcijferde in die relatie. Omdat ze dacht dat ze niet goed genoeg was. Die broek stond ook symbool voor, ik loop naar buiten en ik denk niet dat iedereen de hele tijd naar me kijkt. En daar zat veel meer emotie in dan, ja, ik wil gewoon in die broek passen. Want waarom dan? Waarom wil je in die broek passen? Wat betekent het voor jou? En wat zou je voelen als dat zou kunnen? Als je dat zou bereiken, hoe zou je je dan voelen? Dus je moet eigenlijk proberen om ook in dat gesprek naar die emotie te gaan, omdat dat iemand voelt dat veel meer dan zomaar, hè, een doel bereiken van oké, ik wil 20.000 euro elke maand verdienen. Daar zit altijd een reden achter waarom iemand dat wilt. En het mooie is dat ik ook mensen heb die zeggen inderdaad van ja, maar ik wil gewoon veel geld verdienen. Oké, maar waarom wil je dan veel geld verdienen? Ja, omdat ik een mooi huis wil kopen. En omdat ik uiteindelijk een goed doel wil steunen. Oké, welk goed doel wil je dan steunen? Ja, ik wil nou, meisjes in India wil ik helpen. Omdat daar, hè, er gebeuren heel veel nare dingen. Die rechten daar zijn gewoon, het is echt verschrikkelijk. Ik zal daar in ieder geval niet verder op ingaan. Maar toen vroeg ik haar ook van, ja, oké, maar waarom dan dat goed doel, hè? Waarom is dat voor jou dan belangrijk? Nou, en toen kwam er een verhaal naar boven dat zij vroeger was misbruikt. En nou, dan voelde ze natuurlijk heel erg connectie met die meiden die dat hebben doorgemaakt. Of ja, dat gebeurt daar gewoon nog steeds heel erg veel. En toen kwam het naar boven. En toen kwam die emotie. En toen pas was echt die motivatie voor die 20.000 euro per maand. Daar kwam dat vandaan. Niet alleen omdat ze dacht, ik wil gewoon veel geld hebben. En als je dat hebt, als je daar kan je dan op doorgaan. Want dan kan je iemand echt zeggen van oké, nou, en hoe zou het dan zijn als je dat hebt gehaald? Hoe zou je dan voelen? En als je zo dat gesprek wat meer gaat hebben, ga je ook merken dat uiteindelijk vaker mensen denken oké, ja, dan wil ik het. En dan is die prijs ook, hè, voor jou is het misschien heel erg belangrijk dat je denkt, oh, dat is heel veel geld. Of ik weet niet of mensen dit gaan betalen. En als je het trouwens over prijzen wil hebben en waarom je meer moet vragen, ga dan even naar de podcast die ik hieronder in de beschrijving heb gezet. Luister die ook eventjes. Dat gaat over waarom je hogere prijzen moet vragen en waarom dat voor je klanten ook goed is. Dan is die prijs dus minder belangrijk. Want het gaat ook heel erg om die oplossing. Dat jij dat beeld gaat schetsen. Wat is nou die oplossing voor die klant? Wat willen ze uiteindelijk heel graag en hoe gaan ze dat bereiken? En dan pas ga je vertellen over hoe je dat dan ziet. Hoe jij dat voor je ziet, hè, als jullie gaan samenwerken. En dan merk je dus ook dat het makkelijker wordt. Omdat je dan niet meer zo in die verkoopmodus gaat. En dat je niet meteen je aanbod erin gooit. Wat misschien ook een soort van in je hoofd is geprent, omdat je dat zelf vaak hebt meegemaakt. Dat iemand meteen op je aanbod gaat zitten. Maar als er geen emotie is en jij komt meteen met een aanbod, dan denkt iemand meteen, oh nee, jij gaat nu iets verkopen. Daar voel ik me ongemakkelijk bij. Je weet nog helemaal niet wat ik wil en waarom ik het wil. Dan zien ze alleen maar die prijs en denken ze meteen, ja nee, het is veel te veel geld. Dat heb ik er gewoon niet voor over. Terwijl als je dus omdraait, dus je gaat veel meer vragen en luisteren. En op die pijn, op dat gevoel zitten. Dan gaat iemand zelf ook nadenken hoe het zou zijn als ze dat zouden bereiken. En dan willen ze ook dat gevoel wat ze dus nu hebben, dat verlangen of die pijn of nou, iets, hè, dat ze denken, nou, dat wil ik gewoon, die passie, die drive, die voelen ze dan veel meer. En dan kan het ook zijn dat er bezwaren komen. Het kan zijn dat mensen zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld geen tijd of ik vind het best wel veel geld, of ik heb dat geld niet, of ik moet dat even met iemand overleggen. Nou, er kunnen heel veel dingen zijn natuurlijk. En wat ik probeer te doen is eigenlijk het ook benoemen tegen die klant van: oké, nou, ik merk dus inderdaad dat er ergens nog iets zit waardoor je het nu niet wilt doen. Kan je me wat meer vertellen daarover? Dus dat bedoel ik eigenlijk met authentiek zijn, dat je het ook niet uit de weg gaat, maar dat je het benoemt en dat je eerlijk bent en dat je klant dus ook volledig eerlijk is daarin. Want ik denk dat je daarmee ook die fundering legt voor die samenwerking. Dat je eerlijk bent en dat je je gevoel ook daarin op tafel mag leggen. En dat jij als verkoper ook eerlijk mag zijn in, oké, nou dan kunnen we dat op deze manier oplossen. En als er dan nog steeds komt, ja maar, of dat kan niet, of wat dan ook, dan kan je dat daar weer over hebben van, oké, maar hoezo kan dat dan niet? En wat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor, is dat mensen zeggen, ja, nou, ik denk dat ik er geen tijd voor heb of dat ik het niet afmaak. En dan geef ik ook aan van, oké, hoe zou je dat dan zelf kunnen oplossen, dat je er wel tijd voor maakt? Want je hebt net tegen mij gezegd dat het voor jou heel belangrijk is dat je die 20.000 euro per maand omzet gaat halen. En dan kunnen ze ook zelf nadenken over misschien een antwoord wat erachter komt. En als het niet komt of er blijft maar iets komen, dan... Ja, laatst heb ik bijvoorbeeld ook weer nee gezegd tegen iemand dat ik zeg... Joh, misschien is het beter om dit en dit eerst te gaan doen. En misschien kan je dan terugkomen bij mij om te kijken of het dan het goede moment is. Of iemand die gewoon in heel het leven gewoon van alles nog moet uitzoeken. Ja, dat werkt niet. En daarin mag je dus ook eerlijk zijn. En die eerlijkheid, die authentiek, dat zijn... Dan hoef je ook niet bang te zijn omdat iemand zegt nee. Want dan, weet je, ja, wat is er dan het ergste wat er kan gebeuren? Iemand zegt nee. En dan heb je nog steeds een goed gesprek gehad en heb je daarvan geleerd. Misschien komt hij wel weer terug. Heb je weer wat meegenomen voor de volgende keer? Het is niet een afwijzing. Maar als je daarin wel open en eerlijk bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ik zie het niet als een afwijzing als mensen tegen mij zeggen, ja, ik vind het... Vinden het te duur? Nou ja, te duur, dat zeggen ze vaak niet. Maar gewoon van, oké, ik heb de investering niet. Nou, als iemand het echt niet heeft... Kijk, ga ik ook niet zeggen, nou, dan moet je het per se doen. Kan wel zeggen van... Nou ja, denk wel dat het goed is voor je om het te doen. Want je verdient het dan binnen een jaar terug. En dan heb je meer omzet en meer winst. Dat kan ik wel zeggen. En dan is het aan hun om daar mee te doen wat ze willen. En je hoeft ook niet te pushen daarin... Maar je mag ze wel gewoon een deadline geven en je mag wel zeggen wat je denkt. Dus dat pushen en dat koud verkopen terwijl je nog geen connectie hebt, wanneer je eigenlijk die pijn helemaal nog niet weet. Ja, dat voelt ongemakkelijk en dat is helemaal niet fijn. En dat is wel iets wat je zelf misschien hebt meegemaakt, wat in je hoofd blijft zitten. Nou, wat andere is, wat ik ook eigenlijk nooit probeer te doen, maar probeer wel iemand iets mee te geven in dat gesprek waar ze al over na kunnen denken. Ik had laatst bijvoorbeeld een salesgesprek met iemand en uiteindelijk heb ik toen ook tegen haar gezegd, nou, ik denk niet dat dit het goede moment is om hiermee te starten. Maar toen zei ze wel tegen mij, van, ja, je hebt me echt aan het denken gezet. En toen is ze dus wel in een ander programma ingestapt, waarin ik er ook dacht, nou, hier pas je eigenlijk veel beter in. En dat heb ik toen tegen haar gezegd. Dus ga niet te veel coachen, maar probeer wel iemand iets mee te geven waar ze over na kunnen denken. Want die verandering die er dan gebeurt, dat blijft ze ook bij. Dat zorgt er ook voor dat mensen dan misschien wel weer terugkomen op het moment dat ze er bijvoorbeeld nog niet klaar voor zijn of ze zeggen nee. Dus eigenlijk is het best wel simpel. Maar we denken er vaak heel lang over na en we zijn heel erg perfectionistisch. En we willen dan pleasen, we willen ook geen afwijzing hebben. Maar probeer het eens los te laten, probeer het niet als een afwijzing te zien. En het grappige is dat ik zo vaak zie bij klanten van mij dat er echt een hele blokkade op zit. Heel die weg ernaartoe en dan krijg ik zoveel berichtjes met blokkades en met angsten en met twijfels. En dan hebben ze... een salescall gehad en dan zegt iemand ja... en dan is het zelfvertrouwen zo hoog. Dat is niet normaal. En daarna zakt het ook weer. En dat herkennen we allemaal, dat we de ups en downs hebben. Maar je moet er dan op een gegeven moment ook op gaan vertrouwen... dat het wel goed komt als je die focus maar erop houdt... en als je het ook maar blijft doen. En ja, wat ik zei, ook die stappen ervoor zijn heel erg belangrijk. Hè? Dus als je merkt dat je geen salescalls krijgt... of dat je niet in gesprek komt met die doelgroep... Ja, dan moet je wat gaan doen aan die uiting. Dan moet je dus kijken, oké, ben ik heel duidelijk in die uitingen? Zet ik iemand aan in die uitingen? Wek ik het verlangen op? En dan, als je dat doet door middel van jezelf online te presenteren... op een manier die jouw doelgroep aantrekt en ook zichtbaar durft te zijn... en consistent bent in die contentstrategie... dan ga je merken dat mensen ook zelf calls gaan aanvragen... En ik zeg niet dat je er niks voor moet gaan doen, want ik moet ook netwerken. En hoe ziet dat netwerken er dan uit? Heel veel DM'en op Instagram, LinkedIn. Ook gewoon offline tegen mensen vertellen wat je doet. En als je dat consistent doet, dan komen mensen uiteindelijk naar jou toe. Of dan weet je gewoon, oké, dit zijn mensen die interessant kunnen zijn voor mijn programma. En dan krijg je die in je programma. En er zijn ook heel veel mensen die alleen maar kijken, hè, online. En dan denk jij, oh, waarom reageert er nou niemand? En dan ineens Vraag ze een sales call aan en stap ze gewoon direct in je programma. Ik heb het ook heel vaak dat ik ineens denk, oh ja, heb ik eigenlijk nog nooit gesproken. Vraag de sales call aan en ja hoor, meteen ja en vol vertrouwen erin. Dus haal die aannames ook weg, hè, dat er niemand is die jouw programma wil. Want dat is gewoon niet zo, dat geloof ik niet. En mocht je nou twijfelen hierover en denken van, oh my god, ik weet echt niet waar ik dan moet beginnen of wat ik moet doen. Stuur mij even een berichtje op Instagram. Mijn DM staat altijd open. Dat is Debra_van_der_heijden. Mocht je hier nou echt 1-op-1 begeleiding in willen, ja, dan zou ik zeggen, stap in mijn business traject van een half jaar of langer. En dan gaan we hier ook een heel groot deel mee aan de slag. Want dit is echt die fundering en de basis ook van je bedrijf. Hè? Jezelf zichtbaar maken, jezelf leren presenteren. Hoe doe je dat nou? Want als ondernemer ben je niet alleen maar ondernemer, maar je bent ook verkoper en presentator en alles doorheen. Wat niet altijd leuk is, maar dat kan je wel zo maken dat het leuker is. En uiteindelijk weet ik zeker, als je die 20.000 euro per maand hebt, dat je denkt, ja, nou, dat was het eigenlijk wel helemaal waard. En dan wordt het ook makkelijker.